Hey, welkom bij de podcast van Muziekklas Leeuwarst. In deze podcast hebben we het over onderwerpen uit de westerse muziekgeschiedenis. Elke leerling heeft een eigen onderwerp uitgekozen en daar praten wij ongeveer een half uurtje over. Deze keer praat ik met Ruben. Ruben die heeft het onderwerp New Orleans uitgediept.
Inderdaad.
Ja. Nou, daar is wel heel veel over te vinden, te zeggen en te doen.
Toch? Ja, natuurlijk.
Toch? Want ik denk dat jij, nou ja, je hebt het ook al bijgeschreven, dat je het wil hebben over New Orleans voor een bepaalde tijdsperiode.
Ja, in principe natuurlijk vanaf het begin van wanneer het ontstond, maar daarna skip je natuurlijk wel een heel stuk door.
Wat?
Je
moet doen alsof ik echt helemaal niks weet, hè?
Je weet helemaal niks, ja.
Ik weet helemaal niks.
Nou, zeg maar, New Orleans ontstond in 1718. Het was een Franse kolonie in principe.
Ja.
Op die tijd.
Want in Frankrijk ligt er namelijk een plaats die heet...
Nouveau... Ja, nee, daar heb ik niet op gezocht.
Orleans.
Gewoon Orleans. Orleans. Oh ja, natuurlijk.
Dat ook in...
Daar heb ik niet...
Nee, maar dat is echt superstandig New York.
Ja, ja.
Is het New York? Dat was echt New Amsterdam natuurlijk.
Ja.
Dan zijn het gewoon New Orleans.
Het is in principe heel simpel.
Ja, Orléans. Als je de Route du Soleil naar het zuiden neemt, dan
kom je er langs. Nee, die richting ben ik niet op gegaan.
Nee, dat maakt niet uit.
Ik had me, zeg maar, dan krijg je in principe een beetje heel, heel kleine history. Ze hebben het ergens een keer verkocht aan Spanje of zo.
Ja.
In rond 1760 of zo. En toen 1800 ongeveer. Hebben ze het weer, zeg maar, teruggegeven. En toen hebben de Fransen het eigenlijk gelijk weer, zeg maar, ook weer verkocht aan, zeg maar, de United States. Als in, ja. Zeg maar, toen dachten ze, nou, we gaan alweer weg. Dat hoeven we niet meer.
Ja. En, dus New Orleans, zoals we het nu kennen, als onderdeel van de Verenigde Staten, is ongeveer 200 jaar oud.
Ja, nog niet zo vreselijk oud.
Ja.
En,
dus dat heeft natuurlijk wel een bepaalde muzikale historie.
Ja, nee, natuurlijk. Er leven daar onwijs veel verschillende etniciteiten. Het is heel divers.
Ja.
Je hebt natuurlijk de slaven die op de theeplantages vroeger daar werkten. En na de burgeroorlog daar kwamen er ook weer meer Europeanen aan. Dus Italianen en Britten en zo. En je hebt daar gewoon sowieso natuurlijk al die mensen van Amerikaanse afkomst die daar al woonden. Die zijn ingetrokken na dat, zeg maar, merge, dat ze weer, zeg maar, bij Amerika zouden worden.
Hoe komt dat dat New Orleans zo'n aantrekkingskracht
is? Ja, het is van oorsprong, het is natuurlijk ook een havenstad geweest. Tenminste, dat is nog steeds. Een havenstad ligt best wel handig daar. En natuurlijk komen daar veel mensen op af, omdat je daar natuurlijk geld kan verdienen. Ja. En je hebt daar natuurlijk de Mississippi die loopt daar. Je hebt die boottochten waar gewoon heel veel werk is, waardoor er meer mensen komen.
Mississippi is natuurlijk ook wel een belangrijke inspiratiebron binnen de muziek.
Ja, dat is het.
Toch, denk ik zo. Zelfs een hele stijl daar genoemd. Niet wel?
Niet opgezocht.
Nee. Mississippi Blues. Heb je wat tof voor. Al interessant om dat een keer zo leuk. Hey, jij zegt oorsprong muzikaal centrum.
Ja, zeg maar, het is rond 1900 is natuurlijk de jazz ontstaan eigenlijk in New Orleans. Ja. Vanuit al die verschillende etniciteiten, al die verschillende influences natuurlijk. Vanuit de Afrikanen, zeg maar, die Negro spirituals en hun call and response, die gingen dat dan, zeg maar... Mijn stem gaat een beetje... Nee, die gingen zeg maar... Die hadden daar in New Orleans... had je, zeg maar, Congo Square. En die gingen dan altijd... die gingen altijd, zeg maar, hun native cultuur gingen ze uitoefenen. Hun muziek, hun dansen en getrommel. En dat was voor hun, zeg maar, het enige moment was ze, zeg maar, eruit konden. Dat was nog toen ze soms geslaafd waren, zeg maar, op die theeplantage.
Dat is toch ziek, hè? Dat vind ik echt ziek, want het is dus gewoon, ik denk dat het katoenplantage zijn trouwens, want thee is
thee, ja, ik dacht dat thee was, maar...
Oké, nou, dat wil ik zeggen. Maar het is toch ziek ook dat je gewoon één momentje hebt, maar in de, weet ik veel hoeveel tijd, dat je dan even daar bij elkaar kan zijn en gewoon jezelf uiten.
Ja.
Dat moet echt, als je daar op dat moment tussen hebt gelopen, moet het echt...
Ja, als wij er nu zouden staan, dan zeg je dat het echt onwijs vet. Alleen op dat moment dachten mensen daar natuurlijk niet zo over.
Ja, ik denk dat die intensiteit daar, mensen die werden, echt de emoties vliegen om de oren, denk ik.
Ik denk dat je daar, zeg maar, dat zij er een soort van bang van werden of zo, omdat ze, zeg maar, daar zo een eenheid hadden of zo.
En ook, want ze zeggen ook, ja, jazz is ook duivelse muziek en zo.
Ja.
Ik kan me ook wel voorstellen dat als je daar dus... vooral met die Afrikaanse invloeden, dat zijn natuurlijk mensen die dan, dat waren momenten dat ze heel erg opgingen in die muziek,
ja.
Dat helemaal beleefden. Je kan me wel voorstellen dat ze zeggen, hij is bezeten of zo.
Ja. Dat hebben ze toen dus uiteindelijk ook een soort van tegengehouden of zo, nog voor, zeg maar, die burgeroorlog die toen daarna dus opsprak, waardoor, zeg maar, die... Waardoor ze daarna, zeg maar, vrij zijn geworden, die slaven.
Maar het is wel grappig, hè? Want die Congo Square is dus eigenlijk echt een soort het zaadje wat daar gebeurd is. Voor ik denk, is goed. Ik wil zeggen, voor alle muziek die je nu nog luistert, behalve de klassieke.
Ja, klassieke stroom. Muziek is natuurlijk daar niet van afgeleid, maar echt alles, zeg maar. Als jij Congo Square niet had, dan is er weer een deel van de inspiratie van jazz is weg. En de jazz is weer de inspiratie van rock en van
jazz en blues,
tegenwoordige pop.
Ja, de hele zooi. Ja, tegenwoordige popmuziek is er ook allemaal gebaseerd. Weet je hoe Congo Square er nu bij ligt?
Ik heb niet een plaatje gezien, ik heb wel maps gekeken. Het ligt in een park, toch? Ja. Zeg maar midden in New Orleans.
Ja, het enige wat je daar ziet nog, is een heel klein plakkaatje. Combo Square, daar staat er iets bij geschreven. Verder...
Helemaal niks.
Ja, de mensen hebben ook, er zijn ook veel mensen die gewoon niet eens door hebben
dat het daar is, dat het zo'n
Olympisch plek
is. Ja.
Ja, zo zie ik. Hey, en je hebt, zoals te horen, je hebt goed verdiend. Ik hoor het al. ben je dingen tegengekomen waarvan je dacht, dat is helemaal niet? Dit
vet,
of juist niet?
Ja, ik heb me ook verdiept in Louis Armstrong en ik wist, zeg maar, ik wist dat hij, zeg maar, een belangrijk persoon was, maar ik wist niet bijvoorbeeld dat hij zo, zeg maar, hij was vroeger heel arm, was het kind van een prostituee, ja. En die verliet hem en zijn zus dan ook de hele tijd. En die man, die speelt met zo'n ontiegelijke big smile altijd. Ja. Ja. En dat, zeg maar, als je zo die backstory, want het is best wel een duistere plek waar je dan vandaan komt. Ja. Omdat je, zeg maar, op de straat hebt geleefd. En
sowieso, je bent een zwart Amerikaan.
Ja.
Nou, dat is nu is dat nog steeds geen pretje, denk ik. Toen helemaal niet. En dan ben je ook nog eens kind van een roer.
Ja.
Ja, dan zit je echt helemaal onderaan de ladder.
Ja, ik kwam ook op een bepaald moment in een soort van jeugdgevangenisachtig iets terecht, omdat die van een pistool had afgeschoten in de lucht tijdens, ik weet niet zeker, ik dacht dat het met Mardi Gras was. Maar daar is hij, zeg maar, daar kwam hij dus in contact met de muziek, zeg maar. Want daarvoor, hij was al heel erg, als klein kind, alsnog al, zeg maar, blij op de straat. Heel erg aan het zingen en zo. Maar, zeg maar, toen kwam hij in contact met, zeg maar, de band, zeg maar, van dat hoe noem je dat, kostschoolachtige ding. Ja. En daar is hij dus, zeg maar, ook echt trompet gaan spelen.
Ja. Hoe kom je aan deze info?
Ik heb een documentaire over Louis Armstrong gekeken.
Was dat? Hoe heet
hij? Ik weet niet precies hoe die heet, maar ik heb gewoon Louis Armstrong op YouTube ingetikt. Dat is een uurtje, echt wel een interessante... Ja, gewoon op YouTube. Ik kon op Netflix niet zo heel veel vinden, heel veel dingen van alle latere jazz dingen. En hiervan kwam, zeg maar, natuurlijk ook al het latere natuurlijk ook. Wat niet zozeer meer... Betrekking. Ik vond hem heel interessant.
Wat?
Ja, het is gewoon, je krijgt gewoon inzicht. Kijk, ik heb mezelf nog nooit echt heel erg in verdiept. En je ziet gewoon alles van die man. En je ziet gewoon hoeveel dingen er fout, zeg maar, zijn gegaan. Maar hij toch met zoveel plezier blijft spelen. Hij,
en fout bleef gaan.
Ja, ja.
Het was best wel controversieel wat hij deed, toch?
Ja, natuurlijk. Want hij was een zwarte... man die zoveel publiciteit had en bleef spelen. En
zijn publiek natuurlijk. daar was ook wel iets mee aan de hand. Want hij speelde als zwarte artiest voor blanke mensen. Ja. En bij de blanke mensen hoorde hij niet echt.
En de zwarte mensen die dachten van...
Die kotsten hem uit.
Ja, nee. Ja, hij heeft ook, zeg maar, 2 jaar lang in Europa gewoond. Omdat hij, zeg maar echt bedreigd werd door, echt gangs en zo.
Ja. Zo zie ik je. Dan heb je echt wel... Dan lijkt het zo een mooi leven als muzikantje. Maar...
Dat kan echt heel veel.
Ik zal er hoop bij kijken.
Ja.
Dat is waar. Ja, tof. Waarom heb je dit onderwerp gekozen?
Oh, ik heb er eigenlijk, toen ik er voor koos, heb ik er niet heel erg over nagedacht. Alleen toen ik er later aan dacht, het is gewoon heel belangrijk. En ik heb me er zelf gewoon nog niet zo heel erg in verdiept. En ik wilde altijd al, kijken van wat is dit nou? En ik vind het op zich hartstikke interessant, maar nooit er echt in verdiept. Ja.
Maar misschien ook je roots als blazer of zo?
Niet? Ja, dat ook, Ik kende Louis Armstrong natuurlijk, vanuit mijn, toen nog trompet cornet docent.
Ja.
En ik kende zijn muziek natuurlijk wel. En ik vond dat sowieso een hele interessante muziek. Ik vind het altijd, in het orkest vond ik het ook altijd geweldig als we swing of, dat soort, die feel spelen. Dat vind ik gewoon heel leuk om te doen.
Ja, lachen. Ik vind dat wel dat... dat is misschien een leuke stap. Dat zonder. Nee, ik kan het zeggen. Als een blanke man kan je eigenlijk niet die muziek maken zoals het hoort.
Nee, ja, inderdaad.
Vind je?
Nou, dat zou best. Dat, ja, eigenlijk wel.
Wat?
Het is toch weer anders of zo. Het heeft, het heeft niet dezelfde lading of zo. Want de achtergrond van de zwarte man is natuurlijk, heeft heel veel, daar zit gewoon heel veel lijd in, heel veel problemen die, die personen nu nog steeds, omdat, het nog steeds niet geaccepteerd wordt, daar zit gewoon heel veel lading achter die ze echt menen en... Ja. Als blanke man, ik vind hele mooie muziek. Ik vind het ook heel leuk om te spelen, maar in principe kan je dan niet dezelfde lading overbrengen.
Ik vind het bij blues ook zo'n ding.
Ja, bij blues
natuurlijk. Ik heb gelukkig B.B. King mogen zien spelen. Fucking vet. Echt heel vet. Was ook Noordje Jazz. Daarvoor speelde Joe Bonamassa, ook geen slecht gitarist. En toen speelde B.B. King, maar daar hangt toch iets... Hangt toch er wel een magie omheen of zo? Dat ik weet niet. Het is heel apart. Tof,
ja.
En je ziet, ik zie op je blaadje staan revolutionaire veranderingen. Dat wekt in mijn nieuwsgierigheid.
Nou,
wat wil je daarover kwijt?
Wat wil ik daarover kwijt? Nou, je had, meneer Buddy Bolden. En Buddy Bolden, er is geen enkele opname van die heer te vinden, wordt geloofd dat hij een beetje de, eigenlijk het oorsprong van de jazz is geweest. Omdat hij in die tijd een soort van, toen was heel erg dansmuziek, want in New Orleans waren ze sowieso heel erg van het dansen en feesten en zo. En hij implementeerde de blues. Blues improvisatie en hij versnelde de muziek en daarmee maakte hij eigenlijk wat nu echt heel erg lijkt op wat we nu jazz zouden noemen van die tijd. En dat is natuurlijk dat was heel revolutionair in die tijd. Hij maakte een hele grote verandering voor die tijd.
Ja. Over wat voor soort jazz hebben we dan? Want jazz is natuurlijk net zoals verzamelaar.
Ja, nee, natuurlijk. Dat is dan in principe de New Orleans jazz.
New Orleans jazz.
De improvisatie, de collectieve. Toen nog was hij in zijn band. Is dus collectieve improvisatie met verschillende bandleden die dan waarschijnlijk trompet die dan een soort van lijn aanneemt, de hoofdlijn. En de klarinet die daar harmonie op in legt. En zo.
Is dat te vergelijken met Dixieland jazz?
Dixieland en en New Orleans Jazz zijn redelijk te vergelijken. Alleen het idee was, ik geloof dat Dixieland in principe de witte variant is. En dat het, zeg maar, de witte die dachten van, oh, dit is echt vet, ik wil het ook doen. En die noemden het dan Dixieland. En het, zeg maar, ik weet het, ja, het is vernoemd naar, zeg maar, de je had het tientje in zeg maar, Louisiana daar, in de zuidelijke staten. En daar stond natuurlijk die op, als in het Frans tien.
Ja.
En Engels sprekende mensen, die noemden dat dan een Dixie. En daar is dan, zeg maar, die naam vandaan afgeleid.
Ik hou van die weetjes.
Ja, dat is hartstikke leuk om te weten. Nee, maar wist je dat niet? Ja, ik heb, er was ook nog iets van een andere uitleg. Iets van een bepaalde gouverneur die zoiets van een naam had. Maar ik vond deze eigenlijk aannemelijker. En die andere heb ik niet zo goed onthouden.
Ja.
Maar dat is op zich wel interessant. En ja, zeg maar, de meeste Dixieland-bands zijn ook gewoon echt Dixieland-bands van witte mannen. En dat is ook, zeg maar...
Misschien speelden ze voor een tientje of zo.
Wie weet. Ja, het is in principe gewoon van die zuidelijke staten natuurlijk.
Ja, ja. En wat is dan de samenstelling van zo'n die New Orleans Jazz Band?
Ja, dat is in principe gewoon een... je hebt een cornet, klarinet en een trombone. En dat wordt dan... Ik weet niet precies of dat... Van het begin natuurlijk, want er is natuurlijk heel veel veranderd in die tijden. Elke keer was het anders, maar je zou zeggen...
Waarom was het ook anders?
Ja, omdat het gewoon heel erg experimenteerd was. Het was, zeg maar, je had heel veel input van al die culturen. En daar speelde je gewoon, zeg maar, wat van.
Ja.
En je had instrumenten van de ene cultuur en van de andere cultuur. Ja,
het was
gewoon wie er zijn, inderdaad.
Ja.
En dan... Maar alles er, tegenwoordig zou je zeggen gewoon een contrabas en een piano en natuurlijk drums.
De contrabas was eigenlijk wel een andere variant geweest. Zo'n zeepkist bas, heb je wel eens gezien? Dat is echt geniaal. Ken je dat niet? Dan maken ze dus een zeepkist, dus een kist waar ze vroeger zeep in hadden.
Ja.
Dan zet je stok zet je erop. Eens
naar. Oh ja, ja, ik weet wat je bedoelt.
Dat is, of in ieder geval, dat is mijn interpretatie hoor. De reden waarom je een walking bass nooit met grote stappen doet. Omdat je die stok.
Die is heel lang en dat is maar één snaar.
Die is één snaar, dus kan je strakker trekken en losser en strakker. Dus dan loop je naar die andere kant en naar die andere toe. Die andere toe.
Ja.
Op die manier denk ik hoor, dat is mijn interpretatie van.
Ja, ik weet ook niet of dat, zeg maar, of dat niet eerder, zeg maar, een soort van budget variant was. Want voor zeg maar, het oorsprong van New Orleans Jazz had je natuurlijk de dance, zeg maar, de dansmuziek daar. En daar hadden ze al, zeg maar, toen het zeg maar, echt goed ging in New Orleans, kreeg je hele strijkdelen erbij. Ja. Die later dan weer weg zijn gegaan. Zeg maar, omdat het niet meer populair
wel,
werd.
Het is wel een groot verschil natuurlijk. Het hebt over langs het Congo Square waar ze allemaal bij elkaar komen, waar sowieso het aanzien van de Afro-Amerikanen helemaal niet hoog was. En die dus maar muziek maakten met hetgeen wat ze voor hadden.
Ja.
Wat tof hoor. Wat ik ook altijd heel cool vind is die uitvaartsmuziek die ze dan hebben. Heb je wel eens gezien, gehoord? Niet?
Ja, ik heb wel eens een stukje van gelezen dat, zeg maar, van het is in zo'n begrafenis is het altijd, zeg maar, altijd heel, heel erg verdrietig natuurlijk, maar als eenmaal het lichaam dan in de grond ligt, dat het dan weer, zeg maar, soort van weer goed is of zo, en dat ze dan weer...
Ja, dat klopt. En je kan ook die begrafenis toetelen op zo'n band achteraan, vaak ook sousaphone erbij en zo, die dingen. En die spelen echt vette muziek. Het klinkt ook echt uber treurig. Dat is echt langzaam. Het is wel echt heel
cool. Heel mooi dat je, zeg maar, dat ook kan doen. Dat je, zeg maar, zo mooi de emotie in de muziek kan leggen dan.
Ja. Hey, en jij hebt over collectieve improvisatie. Dat is natuurlijk echt wel een hoofdkenmerk, denk je.
Ja.
Hoe zou je het omschrijven? Stel dat je technisch benadert.
Het is in principe gewoon iedereen doet wat hij zelf wil in de toonsoort die afgesproken is. Er zijn, zeg maar, bepaalde afspraken die je moet volgen.
Ja.
en waar je in moet blijven. Maar je mag wel doen wat je zelf wilt. Daar zitten afspraken in van toonsoort of van wat voor toon je doet per instrument. Want de ene instrument heeft natuurlijk een andere ligging dan de ander. Heeft andere eigenschappen, andere bedoelingen wat je ermee gaat doen.
Wat is het verschil? Dit is wel, dan ga ik je plagen.
Oh.
Wat is het verschil als je het hebt over blues improvisatie of over deze improvisatie? Het feit dat het eens collectief dus spelen door elkaar heen. Maar qua materiaal, wat is het verschil?
De blues improvisatie gaat natuurlijk ook over dat blues schema heen.
Ja.
Dat sowieso. En dat hoeft niet per se.
Gebruikt als solist?
Materiaal, de blues tone.
En in zo'n collectieve improvisatie?
Ik denk dat dat dan niet hoeft. Per se.
Ja. Ik heb zelf, dat is nu gestopt vanwege corona, maar dat is echt hilarisch. Ik speel met vijf. Oude mannen, maar echt oude mannen. Ik ben oude, maar echt oude mannen. Eentje een banjo.
Dat is leuk.
Harry, die komt uit Den Haag. Fantastisch kerel, speelt goed uit. Peter, een drummer. En dan is drie blazers erbij. Wat jij aangaf. Ik moet dan bassen. Maar moeilijk, jongen. Dat vond ik echt fucking moeilijk. Want ze spelen dus. Je hebt dus dat akkoordschema. Nou, dat is dus. Dat vind ik vet, want die New Orleans jazz, Dixie jazz in het geval, witte man, heb je dus het schema. Weet je op wat voor manier jazz dan wordt gespeeld? Wat volgorde er is?
Nee.
Ja, dat weet je wel.
Ja.
Wat is de vorm altijd? Je begint altijd
of gewoon een blues schema? Of
van gewoon een jazz standard. Dus een jazz standard gespeeld wordt. Je zegt, nou,
dat je gewoon, zeg maar, je hebt de main team, soort van, dan krijg je improvisatie en dan. Dat gaat heel lang door en dan krijg je weer.
Dan
sluit je af met je. Ja,
dus een soort AB-achtig iets. Niet helemaal. Maar
niet helemaal, maar.
Nou, superleuk. Dan is het thema en zo. En dat, maar zij spelen dus hun improvisaties ook over het akkoordschema. Dus het verschil met zo'n blues ladder. Zo'n blues ladder kan je elke toon op elk moment spelen.
Ja.
En zij spelen dus echt over elk akkoord.
Andere
ladder. Het is echt geniaal. Die gasten zijn echt goed. Maar het is wel grappig, want er zijn dus even die blazers, die vond ze, de klarinetist. Die zei, weet je, ik kan ook niets anders dan dit. Als je mij blues laat spelen, dat klinkt echt helemaal van mee. Verder speelt hij super goed. Maar het houdt in dus dat als je aan het bassen bent, dat je dus ook over elk akkoord heen moet spelen. Het zijn best wel ingewikkelde akkoorden. En dan toevoegingen en zo. Nou jongen, verdomme, ik moest invallen, zo ben ik er ook bijgekomen. Ik moest invallen vlak voor een concert. Nou, we hadden twee repetities de tijd of zo. De eerste keer gingen we alles doorspelen. Godverdomme, ik kwam in repetitie uit.
Dit gaat me nooit lukken.
Jezus Christus, dit is echt lastig. Dus we moesten echt nog studeren. Dat eigenlijk niet echt vaak meer voorkwam, maar echt studeren. Om al die schema's door te lopen. Het zou echt tof, voor jou zou het echt tof zijn.
Ik vind het ook heel lijp, alleen het is echt heel ingewikkeld. Zeg maar,
het is ingewikkeld. En daarnaast zijn er heel weinig gemeentjes nog die dat doen.
Ja.
Die nu nog dat spelen. Die soort muziek. Hey, want New Orleans heeft natuurlijk niet alleen die New Orleans, van New Orleans Jazz voortgebracht. Zijn er nog meer zaken die te linken zijn met New Orleans?
Zeg maar de. Ragtime is ook, zeg maar, iets wat daar heel veel gespeeld werd. Dat is ook natuurlijk een groot invloed daaruit.
Ja.
Voor natuurlijk de jazz. Alleen dat is ook, zeg maar, heel veel van de brass bands voordat jazz een ding werd, speelde altijd de ragtime.
Weet je waar die naam van
uit? Ik neem aan van de syncopische kant. Omdat het een soort van rag. Time, ja. Het is een beetje niet helemaal de normale timing, maar.
Ik heb het ooit geweten, maar ik weet het
niet. Dat heb ik niet opgezocht, maar dat is wat ik nu
dat was eigenlijk
zou zeggen.
Met een bepaalde. Gewoon afzetten, geld erop. Dat is het niet meer. Wat zijn de. Ja, je zet syncopisch, rechterhand is gewoon syncopisch.
Ja.
En links is
Basscorn.
Tubularis, ja.
Beetje de tuba.
Ideale saloon muziek.
Ja. Altijd in Lucky Luke.
Ja,
goed. Op de piano.
En je hebt hier geschreven, verplaatsing naar bijvoorbeeld Chicago. Dus dan kreeg je Chicago.
Ja. Ja, toen kreeg je inderdaad Chicago.
Je Chicago drill rap.
Cirkeltje rond, ja, naar de vorige. Ja. Handig.
Hey, wat, hoe kwam dat zo? Waarom?
Nou, zeg maar, heel veel van de muzikanten uit New Orleans, die speelden ook wel eens op natuurlijk die ferries van de, op de Mississippi. Ja. En die gingen mee met de vaudeville. Dat waren de soort van rondreizende theatersachtig vanuit het Franse verleden. En die gingen rondreizen om natuurlijk gewoon hun ding, zeg maar, te laten horen.
Ja, als muzikant moet je er ook geld.
Ja, toch? Natuurlijk. En in Chicago was er geld. En mensen vonden het heel leuk om naar te luisteren. En zeg maar, ze gingen overal heen, maar uiteindelijk is het vooral in Chicago en in New York echt blijven hangen.
Ja.
En bijvoorbeeld trompetist als King Oliver, die gingen daarheen. En dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom Louis Armstrong daarheen ging. Want die werd daar gevraagd door andere muzikanten om daar dan te gaan spelen. En dus dat is ook wel weer een factor. Dat zeg maar andere mensen zitten.
Ja. Is er ook iets aan de Westkust gewoon gebeurd?
Oh, dat heb ik geweten. Ik denk dat dat in het boek staat ook.
Het boek?
Het boek van ons.
Oh,
ons kleurboek. Ja, ons kleurboek. Maar ja, dat weet ik niet meer.
Ik heb trouwens echt een heel vet boek thuis. Van, shit, weet het nou ook weer. American Roadbook of zo, even zoiets. En daarin beschrijft hij de hele Amerikaanse popgeschiedenis vanaf het Congo Square in een soort in een route door Amerika heen, hoe dat ontwikkelt.
Gewoon hoe dat loopt.
Tot en met nu, bij wijze van spreken.
Maar dan is dat dan zomaar één lijn, want er zijn natuurlijk heel veel vertakkingen.
Ja, klopt. Er zijn heel veel vertakkingen. Ja.
Dus dan begint hij gewoon weer opnieuw daar?
Of? Nou, hij houdt één bepaalde lijn dan aan.
Oh. Dus
ik wil dit zo doen en we gaan die kant op. En, maar het is echt een super vette verhaal. Er was ook een verhaal rondom Congo Square. Een gast die daar super zieke dingen deed en zo. Een tijd geleden dat ik gelezen heb. Het is wel cool om een keertje weer te trekken. Dat is echt vet goed. Het is wel een keertje titel door. Hey, en zijn er nog dingen die jij tegen bent gekomen in je onderzoek waarvan je dacht, dat wil ik echt even melden, want dat is echt vet.
Ja, zeg maar de... Ja, wat heb ik ook. Nou, zeg maar, de Mardi Gras Festival.
Ja.
Dat is heel belangrijk iets in, zeg maar, de cultuur daar. En daar had je, zeg maar, de Mardi Gras Indians. En dat waren, zeg maar, zwarte mensen die zich verkleden als Indianen. Als een soort van eerbetoon aan de Indianen die hun, zeg maar, hebben geholpen om vrij te komen uit de slavernij. Alleen, dat was niet helemaal lekker hoe je dat zou willen, want daar zat shady business achter. Het waren allemaal gangs, een soort van. En dat je altijd, zeg maar, die gingen altijd tijdens Mardi Gras gingen ze een soort van ruzie zoeken. En echt conflict, echt, zeg maar, heel heftig. Maar een heel belangrijk ding daarvan is natuurlijk ook gewoon vanuit hun cultuur de call and response en alle drums, zeg maar, die gebruikten ze daar dus ook al heel erg. En wat verschillende vroege jazzmuzikanten ook hebben gezegd, zoals Louis Armstrong en Lee Colin en nog een paar anderen, die hebben daar zelf ook echt, zeg maar, zeggen dat ze daar inspiratie hebben uitgehaald, omdat dat natuurlijk daar vandaan kwam.
Die inspiratie uit de rivaliserende bands of uit die Indianenmuziek?
De zwarte mannen die, zeg maar, dat zich verkleden als Indianen in dat geval.
Vond je het interessant om te doen?
Ja, ik vond het heel interessant om te onderzoeken, ja.
Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt. De volgende podcast gaat over Motown.